Welkom bij Radio Maria.
Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.
Van harte welkom, beste luisteraars, in het programma Catechismus. In de uitzending van vandaag heeft priester Gabriel Bart Goossens het verder over de vruchten van de Heilige Geest. Vandaag heeft hij het over de vijfde vrucht, de vriendelijkheid.
Beste luisteraar, we zijn vandaag in het vijfde deel gekomen van onze catechese-reeks over de vruchten van de Geest. Sint Paulus schrijft in zijn Galaten brief, hoofdstuk 5, de vrucht van de geest is liefde, vrede, geduld, vriendelijkheid, vreugde, goedheid, trouw, zachtheid en ingetogenheid. Vandaag wil ik het met u hebben over de vriendelijkheid. Uw vriendelijkheid moet bij alle mensen bekend zijn, schrijft Sint Paulus aan de christenen van Filippi. Met deze openingszin gaan we inzoomen op die vrucht van de geest. De vriendelijkheid. Uw vriendelijkheid moet bij alle mensen bekend zijn. En toegegeven, wat is het toch fijn als je met volgeladen armen en handen bij een deur komt en dat iemand die ongevraagd voor u openhoudt met een vriendelijke glimlach. Of als jij iemand ruimte geeft over te steken en die persoon bedankt u met een vriendelijke hoofdknik. Vriendelijkheid, daar is iedereen mee gebaat. Echte vriendelijkheid tenminste. Geen vleierij, geen sourire commercial, waarbij er een verborgen doel is in het positief benaderen van de ander. In het Grieks is het woord vriendelijkheid chrestotes. De naam christenen verwijst uiteraard allereerst naar Christus, maar is ook een verwijzing naar dit chrestotes. Het is een woordspeling. Chrestotes, chrestenoi, christenen, de vriendelijken. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen, zegt Sint Paulus. Als de geest van God, de vrucht van de vriendelijkheid, door je gaat werken, komt er nog een diepere laag van vriendelijkheid bloot te liggen, de laag die van je vraagt je vijanden te zegenen en te bidden voor de mensen die je vervolgen. Zalig zijn die vriendelijk zijn, want zij zullen het land bezitten.
Thank you.
Beste luisteraars, in de begintijd van het christelijk geloof was er soms verwarring over hoe je dit nieuwe geloof moest noemen. Mensen wisten er het fijne niet van. Hoe moest je deze opkomende groep nu aanduiden? Sommige heidenen, zo weten we uit de geschriften van de kerkvaders, meenden te weten dat die lui Christianoi heten. Christianoi, dat is een verbastering van Christianoi, christenen, volgelingen van Jezus Christus. Mensen hadden blijkbaar dat woord Christianoi opgevangen, maar het verkeerd begrepen. Ze dachten Christianoi. En, weet u, dat is eigenlijk best een mooie naam. Want wat betekent dat, Christianoi? De vriendelijken. Die mensen van dat nieuw geloof, dat zijn de Christianoi, de vriendelijken. Het zegt wel iets over hoe de eerste christenen in het leven stonden. Als ze afstandelijk en nors zouden zijn geweest, was dit misverstand nooit ontstaan. Nee, mensen verstonden dat zijn Christianoi vriendelijken en ze vonden dat een logische aanduiding, passend bij hoe ze leefden. Een synoniem voor christen, een vriendelijke, hoe mooi is dat? Zouden ze dat in onze tijd van uw parochiegemeenschap zeggen? Van u, van mij? Wauw, dat zijn vriendelijke mensen. Eigenlijk zou het zo moeten zijn, denk ik. Want zo horen we het in de schrift. Want dat is een vrucht van de geest, die vriendelijkheid. In het algemeen, vriendelijkheid, het is ook zo snel een open deur intrappen. Iedereen is toch voor elkaar vriendelijk, toch? Alhoewel, je kent vast wel mensen die egoïstisch zijn. Zo wil je toch niet genoemd worden. En aan de andere kant ken je hopelijk ook mensen die wel vriendelijk zijn, die naar je luisteren, die zacht zijn in hun woorden, een verademing om mee om te gaan. Maar hoe ben je zelf? En wat is vriendelijkheid eigenlijk, in de Bijbelse zin? Is het Gods geest die u, of die van u, een hoffelijk persoontje maakt, beleefd, aardig? Of is dat het allemaal toch net niet? In films en boeken heb je soms schurken die echte heren zijn. Goed opgevoed, hoffelijk en beleefd, goed gekleed, maar toch een boef. Beleefdheid of hoffelijkheid is dus niet genoeg. Er zijn ook mensen die van nature rustig zijn, zachtaardig en goed. Dat is vaak een voordeel. Maar het is nog geen vrucht van de geest. Het woord dat daar staat, wordt in oude vertalingen weergegeven met goedertieren. Gods geest wil je niet goed maken, maar goedertieren. En dat wil hij ook doen bij u die van nature onrustig zijt, of snel een kort lontje hebt, snel op uw teen getrapt. Hij wil ieder die gelooft vormen naar Gods beeld, ook hierin. En wat is dan die goddelijke goedertierenheid, die vriendelijkheid van God? Die vriendelijkheid die groeit in het leven van Gods kinderen. Laat me met de deur in huis vallen. Het is naar anderen toe, in het klein zijn, zoals God in het groot is voor ons. Het Griekse woord dat Paulus gebruikt in zijn lijstje van de vrucht van de geest neigt, zoals hij het gebruikt, sterk naar genade. Een vrucht van de geest is dat je genadevol bent naar anderen. Daar gaat het om. We kunnen vandaag wel zeggen, de vrucht van de geest is genade. En dat heeft natuurlijk te maken met de andere vruchten eromheen. Liefde, geduld, goedheid, vreugde, zachtmoedigheid. Wil je weten wat echte vriendelijkheid is, echte goedertierenheid en echte genade? Kijk dan naar God. We lezen in Psalm 136. Loof de Heer, want Hij is goed. Eeuwig duurt zijn trouw. En de eerste christenen die Grieks spraken, die lazen hier, loof de Heer, want Hij is Christos. Wij vertalen dat als goed, trouw. Maar het is vriendelijk. Weet u het nog van daarjuist, de Christianoi, die vriendelijken? Ze zijn zoals hun Heer. God is vriendelijk, want Hij helpt en deelt en geeft uit liefde voor zijn volk. Zo lezen we het in het vervolg van deze psalm. Al waren ze vaak opstandig en ondankbaar, Hij is het die ons zijn vriendschap biedt, zegt een ander psalmvers. Gods goedertierenheid, vriendelijkheid, genade, die is er zomaar. Eeuwig duurt zijn trouw, zo gaat de psalm verder. Een oude Engelse vertaling zegt, His loving kindness endures forever. Zijn liefde duurt voor altijd. Loving kindness, liefdevolle vriendelijkheid. Voilà, daar heb je het weer. Dat is wat Gods geest wil laten groeien in onze harten, in dat van u en dat van mij. En in het Nieuwe Testament is het niet anders. Zo lezen we in de brief aan Titus hoofdstuk 3 hoe de gelovigen worden aangespoord tot vriendelijkheid. Wij moeten vriendelijk zijn omwille van de volgende reden, omdat de goedheid en de mensenliefde van God hier op aarde is verschenen. Hoe Jezus ons gered heeft. En in het Nederlands zie je dat niet, maar voor goedheid staat er hier in het Grieks hetzelfde woord als dat van de vrucht van de geest met vriendelijkheid. Zijn goedertierenheid, zijn vriendelijkheid is onder ons verschenen. Dat God ons redt van de zonde, dat Hij ons vernieuwt en tot zijn kinderen maakt. Dat Hij ons zoveel geeft, dat Hij ons heil op het oog heeft. En hoe is zijn goedheid, zijn vriendelijkheid openbaar geworden? In Jezus. Jezus die zelf zijn leven wilde geven om ons leven te geven. Zoveel had Hij over voor ons. Gods vriendelijkheid en mensenliefde, dat gaat veel verder dan dat Hij aardig is en welwillend. Zijn omgang met mensen wordt bestempeld door genade en liefde en geduld. Kijk, dat is het hoe het in de Bijbel naar voren komt. Dat is wat Gods geest wil laten groeien in hoe ik omga met anderen. Goedertieren, genadig en geduldig. Dat is de vriendelijkheid die je bestaan mag bestempelen.
Wir sind dein Herz. Wir sind Gott, Adam von Leben.
Beste luisteraars, hoe kunnen wij de vriendelijkheid in ons leven laten groeien? Ik heb eens op een poster gelezen: als God zijn vriendelijk gelaat over u laat lichten, laat dan uw gelaat ook vriendelijk over een ander lichten. Het goede zoeken voor een ander, de ander en zijn behoeften echt zien, dat kan op vele manieren, grote en kleine. En er zijn zoveel voorbeelden te geven. Zo las ik eens het voorbeeld van een christen die gevangen zat in Rusland in de tijd van het communisme. Hij was verhoord en dat ging er niet zachtzinnig aan toe. Zeg maar gerust dat hij werd mishandeld. Nu werd hij weer in de cel gesmeten waar hij zat met allerlei misdadigers. Het was er ijskoud. Dus hij wikkelde zich snel in zijn eigen deken. Het enige dat hij daar had. Ik zou me kunnen voorstellen dat ik dan genoeg had aan mezelf en mijn eigen leed. Even geen oog voor anderen. Maar deze christen zag één van de andere medegevangenen zitten rillen in de kou. Misschien was het wel een nog zwaardere misdadiger. En wat deed hij? Hij deelde zijn deken met hem, zodat die ander ook warm werd. Hij zag de ander en gaf om hem, zoals Jezus om ons geeft. Zo'n verhaal, dat raakt toch iedere keer. Dat is vriendelijkheid. Dat is eigenlijk meer dan vriendelijkheid. Maar laten we wel wezen dat we het niet in zulke grootse dingen hoeven te zoeken. We zitten soms wel in lockdown, momenteel, maar we zitten niet gevangen. Zelden kunnen we iemand redden uit een brandend huis, maar we kunnen wel vriendelijk zijn voor de mensen in ons huis, in de kleine dagelijkse dingen. Vriendelijk zijn tegen je echtgenote of echtgenoot, tegen je kinderen, je collega's op het werk. Er zijn zoveel kansen, zoveel gelegenheden die samen een grote impact hebben. Denk aan die eerste christenen, die door hun vriendelijkheid zo genoemd werden. Kijk, daar heb je die vriendelijken. Dat is wat een christenleven mag kenmerken. En tegelijkertijd is dat niet gewoon. Want onze maatschappij is behoorlijk genadeloos. Ieder voor zich, individualisme alom. En zomaar iets doen of er zijn voor een ander wordt soms zelfs raar gevonden. Wat voordeel gaat u dat opgeven? Een vraag die altijd maar over nuttigheidsdenken gaat. Wat schiet God ermee op dat hij goed is voor ons? En toch doet hij het. Wat schoot Jezus ermee op dat hij stierf voor ons? En toch deed hij het. Wij mogen dus vriendelijk zijn. Om het leven aangenamer te maken, maar de praktijk is weerbarstig. Kijk, als je een dag vrij bent en de zon schijnt en je hebt een lekker ontbijt, dan zijn we wel vriendelijk. Maar als je wordt gestoord op je werk, dan is de reactie vaak een stuk minder aardig. Of als je moe bent en iemand vraagt om aandacht, hoe gaat het dan? In hoeverre de vrucht van de vriendelijkheid is je leven gerijpt? Dat blijkt op zulke momenten. Ik zou zeggen, onderzoek uzelf er eens op. Kijk maar naar Jezus. Zijn leven werd gekenmerkt door voortdurend onderbroken te worden. Heel vaak lezen we in de evangeliën en terwijl hij dit of dat aan het doen was, kwam er iemand naar hem toe. Je zou denken dat Jezus dat toch ook wel eens zat werd. Maar nooit horen we dat hij geërgerd reageert. Altijd had hij aandacht voor wie er kwam. Hij luisterde, zag ze staan, hielp. En zelfs als Jezus moe was, deed hij zo. Eens, zo staat in het evangelie, had Jezus zich met zijn leerlingen teruggetrokken om op adem te komen, aan de overkant van het meer van Galilea. Maar de mensen liepen om het meer heen en kwamen toch weer naar hem toe. En wat doet Jezus? Zei hij, nu even niet, mannen? Nee. Er staat, Jezus werd door medelijden bewogen en hij ontving ze. Jezus. Hij zag de mensen vriendelijk aan, altijd. Meer nog, hij kijkt u en mij vriendelijk aan, vandaag. En hij zegt, kom en volg mij. Laat je vormen door mijn geest. Laten wij ons inspannen, beste luisteraars, om te groeien in de vriendelijkheid, in de goedertierenheid, in genadig zijn naar anderen. En daarom wil ik nog afsluiten met enkele praktische dingen die hierbij kunnen helpen. Allereerst, probeer zelf te leven uit Gods goedheid. Vergeet zijn liefde en zijn vriendschap voor u nooit. Laat die ook nooit vanzelfsprekend worden. En verbaas u altijd weer over wat Jezus zegt. Hij zegt, ik heb u vrienden genoemd. In de kerk, waar we samen bidden en zingen, loof de Heer, want Hij is goed, want eeuwig duurt zijn trouw, dat moeten we voor ogen houden. Jezus geeft ons een andere mindset, om dat telkens weer te weten, in ons herinnering te brengen en te geloven. En zoek ook door de week telkens verbinding met God. Doe schietgebeden. Heer, help mij om nu vriendelijk te blijven. Heer, laat mij luisteren naar de fluisterstem van de Geest. Ik ben ervan overtuigd dat Gods Geest iedere christen de weg wil wijzen. Dat kan zo eenvoudig zijn als de gedachte dat je iemand moet vragen hoe het gaat. Of dat je geprikkeld wordt van binnen als die ene collega eraan komt. Wees nu eens even vriendelijk. Let ook op dat je bewust leeft. Dat je de ander echt ziet en hoort. De mens ziet die daar voor je staat. Al te makkelijk luister je maar half. Ik betrap me er zelf regelmatig op. Maar straal uit. Ik ben met u bezig. En op dit moment ben jij het belangrijkste en niet de andere zaken. Vaak zijn we afgeleid door gedoe in ons hoofd, door de smartphone, door allerlei zaken, dat we de persoon die met ons praat veronachtzamen of maar half hebben gehoord. Leef bewust, heb aandacht. Dat is een heel belangrijke vorm van vriendelijkheid. Benedictijnse monniken zeggen, richt u op één ding tegelijk, dan ben je er helemaal. De eerste christenen stonden bekend als Christianoi, de vriendelijken. Laat dit ook voor ons mogen gelden. Bewogen, vriendelijk, aandachtig, hulpvaardig. Zoals Christus zelf ten volle was. Ik gun het u van harte. Wees altijd vriendelijk. Tot de volgende keer, beste luisteraars.
Van onze God, de adem van de Allerhoogste. U bent aanwezig onder ons, u bent hier. U bent de liefde in persoon, de stem van waarheid en het licht dat in ons woont, en u bent hier. Heilige Geest, vul mijn hart opnieuw. Levende God, ik verlang naar u. Heilige Geest, geeft ons veel bewogenheid. U geeft ons liefde voor de ander. U helpt ons zout en licht te zijn voor de wereld. Heilige Geest, vul mijn hart opnieuw. Levende God, ik verlang naar U. Heilige Geest, doe uw wil in mij. Vul mijn hart opnieuw. Stort uw liefde uit en doorstroom mij nu. Laat mij branden met uw vuur. Branden met uw vuur. Stort uw liefde uit en doorstroom mij nu. Laat mij branden met uw vuur. Branden met uw vuur. Stort uw liefde uit en doorstroom.
En zo zijn we aan het einde gekomen, beste luisteraars, van deze vijfde catechese in een reeks over de vruchten van de Heilige Geest. Vandaag ging het over de vrucht, de vriendelijkheid. Radio Maria wenst u nog een zeer mooie dag toe.